dit van jullie? Ja, hè? Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie niet te veel gegeten hebben. Dat jullie wakker kunnen blijven na de maaltijd. Het thema van deze dag is het kruis, begin of einde. En het is natuurlijk, het is net als met de mijnwerkers, het is allebei. Kruis is, om bij het eerste te beginnen, het kruis is het einde. Ik wil daar met u een paar versen over lezen uit Romeinen 6, vers 5 en 6. En ik neem de nieuwe Bijbelvertaling daarvoor in dit geval. Waar staat, als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Het kruis is het einde van ons zondige leven. Dat is hier wat. En je zegt, nou, dat lijkt er bij mij niet op. Nou, de Bijbel komt u een beetje tegemoet, Romeinen 7. Maar dat krijgt vaak te veel aandacht. Romeinen 7 met zo'n tekst. Als ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van des doods? En in Nederland is die tekst in bepaalde kerken erg populair, maar het is maar de eerste helft van een tekst en de tweede wordt daar niet gelezen. Want het antwoord is, Godezijdank door Jezus Christus onze Heer. En daarom staat hier zo krachtig in deze tekst, vers 6 van hoofdstuk 6. Immers wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Dat is wat. Een christen, daar kan het natuurlijk wel eens mee misgaan. Dat noemt Romeinen 7 natuurlijk ook. Maar dat is wel een uitzondering. U moet de Johannesbrief eens gaan lezen hoe helder hij daarin is. Hij zegt, wie in hem blijft, zondigt niet. Hoe is dat met u? Tuurlijk kan het misgaan. Maar als het misgaat, loop je van binnen helemaal vast. Als je ten opzichte van iemand iets gedaan hebt waarvan je weet dat het niet goed is, kan je niet verder. Als je ten opzichte van God dingen gedaan hebt waarvan je weet dat het niet goed is, kan je niet mee leven. Vandaar dat ik die tekst nog eens lees. Omdat ik vind dat ze hem hier wel heel helder vertaald hebben. Immers, wij weten dat onze oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Dat is het kruis. Dat is het kruis. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. De enige manier om van je zonde af te komen is het kruis. Maar dan ook in de praktijk, niet als een doekje voor het bloeden. Niet alleen als ik ben zo blij dat Jezus door zijn bloed mijn zonde vergeven heeft. Nee, veel meer dan dat. Ik lees maar weer die tekst. Er moest een einde komen aan ons zondige leven. Een einde. Het kruis is het einde van het zondige leven. En ik blijf ruimte geven voor, tuurlijk kan het misgaan. Maar dan zegt de Bijbel ook, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. En in diezelfde brief zegt Johannes, wie in hem blijft, zondigt niet. Wie uit God geboren is, doet geen zonde, zegt hij. Dat is de standaard van een christelijk leven. Het kruis is het einde van het zondige bestaan. Het is ook zo logisch, u bent met Christus gekruisigd. Een dode kan toch niet zondigen? Sorry dat ik wat grof ben. Maar een dode kan toch niet zondigen? Zo gaat Johannes daarop in. Wie uit God geboren is, die zondigt niet, zegt hij, want die is een nieuwe schepping. Die dat zondige bestaan is achtergebleven op Golgotha. Ik zou zo graag willen dat we dat meer begrepen en meer verstonden. En dat we ervan wakker liggen als er in ons leven iets niet goed is. Ik weet natuurlijk heel goed wat dat is, even om u wat nabij te komen. Ik heb een jaar lang een conflict gehad met een collega. Hij was mijn chef geworden. En dat gaf mij erg veel moeite op de een of andere manier. En hij kwam met opdrachten waar ik me niet in kon vinden. En wij kregen ruzie met elkaar. En omdat hij chef televisie was, nam hij voor mij een ander. En ik heb bijna een jaar droog gestaan. En als wij met elkaar gingen praten, escaleerde het. En dan gingen we maar met elkaar bidden en dan escaleerde het nog sterker. We zaten gewoon in ons gebed elkaar de schuld te geven. En het ontslag stond voor de deur. En toen heb ik Gods aangezicht gezocht en heeft God mij duidelijk gemaakt, weet je dan niet wat het kruis is? Weet je dan niet dat jouw oude bestaan met Christus gekruisigd is? Wat ben je dan voor iemand die moeilijk doet daarover? Je moet je buigen. Je gaat naar hem terug, je hoeft niks te zeggen. En nogmaals, God heeft niks tegen mij gezegd, maar dat waren alleen maar de gedachten die hij in mijn hart legde. Je gaat naar hem terug en je doet alles wat hij zegt, want hij is jouw chef. En als hij zegt, nou ga je 3 minuten op je kop staan voor de camera, dan doe je dat. Zo ben ik teruggegaan. Dat is het kruis. En daarna hebben wij 24 jaar... op een bijna volmaakte manier met elkaar samengewerkt. Dat is het kruis. Ik sprak vorige week in een Pinkstergemeente in Nederland en ik sprak de voorganger. Ik zeg, hoe gaat het? Hij zegt, nou, er is een groep die wil zich afscheiden van de gemeente en die gaan straks een eigen gemeente beginnen. Dan denk ik in mijn hart, hebben ze dan het kruis niet begrepen? Weten ze dan niet dat ze met Christus gestorven zijn? En dat je daardoor een verbroken mens bent en zegt, Heere God, wat wilt u? Wijs mij de onderste weg, Heer. Ik wil hem gaan, omdat ik mijn oude mens is daar niet meer. Ik ben in u een nieuwe schepping. Zondag een week geleden sprak ik in een kerk en daar had ik wat moeite met de muziek die daar was. En ik schreef de leidster daarover, degene die daar de leiding had, een brief. En die belde mij op, die zei, Henk, ik begrijp wat je bedoelt, maar als ik het zeg tegen die persoon, dan weet ik dat die zegt, ik pak mijn koffers en ik ga weg. Ik doe niet meer mee. Is dat nou Golgotha? Voelt u hoe upset of ik daarvan word? Hoeveel of er stuk gaat in het Koninkrijk Gods omdat we nooit ons leven met hem hebben laten kruisigen, maar nog 4 overeind staan. Het allemaal onze principes en denkbeelden hebben. Waar werkt het kruis in ons leven? Niet alleen op het gebied van zonde, maar ook op het gebied van verbrokenheid, van liefhebben, van samenwerken met elkaar. Christus heeft zo'n radicaal einde gemaakt. Ik lees hem maar weer. Vers 6. Immers wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Dat kan alleen daar. Dat kan alleen door het kruis. Dat is een absoluut einde. Als u straks overlijdt en u wordt begraven, kunt u niet meer zondigen. Nee, dat is uw situatie. U bent overleden en u bent met Christus begraven. Voelt u wat een bevrijding op het kruis is? Los van die eigenwijze Henk die altijd denkt dat hij het beter weet en die grote mond en die ik zo kritisch kan. Alles is weg. Alles is dood. En steek zijn kop wel eens op, tuurlijk. Dan zeg ik, hé vriend, daar moet je wezen. Tuurlijk ken ik die strijd. Maar wat een bevrijding is het kruis. Wat een heerlijke bevrijding om af te zijn van dat zondige bestaan. En wat is er nou voor nodig? Want ook daarin moeten we oppassen dat we het kruis weer niet misbruiken. Ik weet niet of u de tabernakel kent, daar kan ik het beste bij uitleggen. Als je de tabernakel hebt, dan heb je daar de poort. En als je de poort binnengaat, heb je het altaar. Dat is een beeld van het kruis. En om bij het altaar te kunnen komen, moet je eerst door de poort. Wat bedoelt de poort te zeggen? De poort bedoelt te zeggen dat je vanaf dat moment een ander koninkrijk binnengaat, waar de wetten van dat koninkrijk gelden, niet jouw wetten, maar daar gaat God over je regeren. Pas dan kom je bij het kruis. Dat betekent dat met Christus gekruisigd zijn je hele wilsbeschikking gekruisigd is. Je autonomie, je zelfbeschikkingsrecht. Dat was de zonde van het paradijs. Zij wilden zelf de baas zijn. En terugkeren door bekering en wedergeboorte wil zeggen dat God de baas is. En ik heb vanmorgen al bij de tieners even gezegd, ik had er weinig zin in. Maar het kan niet anders dan zo. God de baas in je leven. Nou, wat doen we nou vaak als we het over de tabernakel hebben? Dan halen we het altaar naar buiten. Dan hebben we het over het altaar. Dan zeggen we, Jezus is voor jouw zonde gestorven. En als jij dat nou gelooft, dan ben je een kind van God. Dwaasheid. Erger dan een leugen. Je moet eerst door de poort. Je moet jezelf beschikkingsrecht prijsgeven. Je moet je onderwerpen aan de leiding van God in je leven. Pas dan kom je bij het altaar. Pas dan kom je bij het kruis. En dat eenzijdige, dat Jezus dat allemaal voor je deed, zonder dat je je leven prijsgeeft, is rampzalig in de christelijke wereld. Ik heb een Pinkstervoorganger horen zeggen, al mijn jongeren zijn vervuld met de Heilige Geest en ze leven als beesten. Lieve mensen, voelt u mijn nood? Voelt u dat het kruis een aanfluiting wordt als u daar niet alles in levert? Waar is ons getuigenis naar buiten toe als u op uw strepen staat? Als u lange tenen hebt? Als u een kort lontje hebt? Dat had allemaal bij het kruis achtergelaten moeten worden. En dat is natuurlijk een ontwikkeling, dat is een proces, dat moet je leren om iedere keer weer bij dat kruis terug te komen. Maar het begint wel met zo'n radicale overgave, hier ben ik hier. Het hele oude bestaan, dat zondige leven, daarom nog één keer die tekst en dan ga ik naar de volgende, nog één keer die tekst. Immers wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Kruis, einde of begin, einde. Einde van ons zondige leven. Ja, want het kruis wilt u tot een heilige maken. Wees heilig, zegt Petrus. Want God is heilig. Wees volmaakt, zegt Jezus. Jullie zullen volmaakt zijn, omdat mijn hemelse Vader volmaakt is. Dat is Gods maatstaf. Kom ik op terug, denk ik nog straks. Voelt u dat u er niet zo makkelijk van aankomt door te zeggen, ik ben zo blij dat Jezus voor mijn zonde gestorven is? Ja, dat werkt alleen maar als Jezus uw hele leven in handen krijgt. Als u het altaar in het tabernakel laat staan op de plek waar het hoort. En eerst weet dat u bij de poort uw zelfbeschikkingsrecht moet inleveren en dat u daar staat onder de regering van God. Dat is het principe van het Koninkrijk van God. Bekeer je, zegt Jezus, want dan sta je onder de regering van God. Dan is het Koninkrijk van God, de regering van God, nabijgekomen in je leven. Dat was mijn grote cruciale punt, hoor, toen ik toe geloof moest komen. Daarom heb ik gezegd, liever 10 keer godsdienstiger dan ja tegen u zeggen. Maar zonder ja tegen God te zeggen in de zin van een volkomen overgave van hem, is er geen leven. Daarom ga ik met u ook even naar Colossense. Ik heb daar zo voor mezelf een paar teksten uitgepakt. En die lees ik maar even met u zonder al te veel commentaar. Er staat in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld vers 13. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Kruis dus, einde of begin, ja, een nieuw begin natuurlijk. Hij heeft u met Christus Jezus levend gemaakt. Of nog een tekst. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. Kruis, einde of begin, eerst einde en dan begin. Zo is dan wie is Christus is een nieuwe schepping. Oude is voorbij gegaan, nieuw is gekomen. Maar er is geen opstanding als er geen dood is hoor. Er is geen paas als er geen Goede Vrijdag is. Mensen lopen soms graag met een grote boog om Goede Vrijdag heen. Dat is ook niet de meest populaire christelijke feestdag. Om gauw naar de Pasen te kunnen. Daar kan je wat mee. Opstandingsfeest. Maar er kan geen opstanding zijn als er geen dood is. Er is geen paas als er geen Goede Vrijdag in uw leven geweest is. Vandaar dat die twee zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dan lees ik nog een tekst. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus is aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Andere vertaling zegt, die ken ik beter. Als je met Christus gestorven bent en opgestaan bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn. Doet u dat? Weet u, een bewijs van dat u met Christus bent gestorven en opgestaan, is dat u de dingen zoekt die boven zijn. Dat u meer geïnteresseerd bent in wezen in de dingen die boven zijn dan die op de aarde zijn. Dat zegt hij ook niet die op de aarde zijn. Want je bent een nieuwe schepping. Jezus heeft je aan de andere kant gezet. Doet u dat? Daarom ga ik dat aan u vragen. En ik vraag aan u, wie van u leest er elke dag een half uur in de Bijbel? En dan mag u wel eens een dag overslaan, of twee dagen overslaan, daar val ik niet over, maar in principe, elke dag. En dan bedoel ik niet, u luistert naar een bandje, ik bedoel niet, u kijkt naar een geestelijke dvd, ik bedoel ook niet, u leest een evangelisch boek, ik bedoel ook niet, u leest een Bijbels dagboek, ik bedoel de Bijbel. Wie van u leest elke dag een half uur in de Bijbel? Mag ik vingers zien? Aha. Ik schat even 10. Dat is, vind ik niet verkeerd. Ik denk dat ik in Nederland maar moeizaam in een zaal als deze aan dat aantal komt. Ik heb deze vraag vaker gesteld. Wie van u leest er per dag een kwartier? Denk erom, we zijn hier in een christelijk gebeuren, liegen mag niet, hè? Kwartier, een stuk of 20, denk ik. Wie van u leest er elke dag 10 minuten? Wie 5 minuten? Wie leest elke dag de Bijbel 1 minuut? Dat betekent dat de meerderheid van u nog niet eens elke dag de Bijbel leest, ook niet een paar minuten. Ik verwonder me daar niet over, want overal waar ik de proef op de som neem, krijg ik deze reacties. En dat maakt mij ongelooflijk verdrietig. Hoe kunt u God nou leren kennen als u zijn boek niet leest? Of nauwelijks leest? Ik ben blij met die positieve reacties hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar toch. Stel u bent verliefd en u krijgt iedere keer een liefdesbrief en u maakt er niet één van open. Ja, dan lachen we een beetje om, nou dat is wat we doen als we de Bijbel niet elke dag open hebben. En hoe moet dat dan met u? De tijden gaan steeds moeilijker worden geestelijk. Daar kan ik een heleboel dingen over zeggen, maar ik doe dat niet. Hoe moeten we er dan doorheen komen als dit niet uw levensboek is? Als u niet zoekt via de Bijbel de dingen die boven zijn. Maar hoe moet u God nou echt leren kennen? Hierin laat hij zich kennen. Wat blijft er dan straks van uw geestelijk leven over? Ik heb in Menen, dat weet ik nog, 2 jaar geleden de gelijkenis gebruikt van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes. Ik doe het niet nog een keer. Maar ik kom er niet omheen om het toch nog even te noemen. Ze hadden veel overeenkomst met elkaar, want ze gingen alle 10 op weg met een brandend hart. Zoals we dat zo mooi kunnen zingen. We gaan op weg met een brandend hart. Ze hadden alle 10 een brandende lamp. Ze hadden alle 10 een verlangen om de bruidegom te ontmoeten. En toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. Dat is een van de sterke kenmerken van de eindtijd, slaperigheid, geestelijke slaperigheid. En toen het erop aankwam, waren er 5 van de 10 die hun lampen weer brandende kregen en de anderen niet. En die anderen zeggen, geef ons van jullie olie. En ze zeggen, nee, dat is onchristelijk. Een kruik met olie hebt en een ander vraagt wat. En je zegt nee. En dat zijn dan nog wel de wijze maagden. Voelt u wat erachter zit? Je kunt niet in één moment die olie aan een ander schenken. Want die kruik met olie was voor die wijze meisjes de optelsom, de verzameling van een leven lang leven met hem. Elke dag je Bijbel open, elke dag een druppeltje. Daarom hadden ze een kruik vol. Een waterval bestaat uit 100.000 druppeltjes die die Alpenweide opvangt en samenvoegt en dan wordt het een waterval. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Elke dag een druppeltje, kruikvol. Wat heb u nou met hem? Dat is mijn stereotype vraag. Wat heb u nou met hem? U bent geroepen tot de bruid van Jezus Christus. Een liefdesverhouding, bruid en bruidegom. Wat heb u nou met hem? Jezus zegt tegen die 5 die uiteindelijk daardoor te laat komen als de deur dicht is. Ik in deze Bijbel staat het zo, ik ken jullie werkelijk niet. Lieve mensen, wat hebt u met hem? Wat heeft hij met u? Het kan niet minder. Ze worden afgewezen, die 5, want ja, ze wisten wel een heleboel, maar in wezen hadden ze niks met hem. Gaat er in uw hart iets trillen als u het hebt over het kruis? Gaat er een snaar trillen in uw hart als u over Jezus zingt? Wat heb u met hem? U valt buiten de bak als u het niet hebt. Ik ken u werkelijk niet, zegt Jezus. En is dat nou zo'n hoge eis? Nee, hij vraagt een liefdesverhouding. Eerst en het grote gebod is, je zult de Heer uw God liefhebben met je hele hart. Dat is alles. Al snap u niks van de Bijbel, als u dat doet, is het goed. Ik las van een Amerikaanse grote diplomaat die naar een kerk ging en na een aantal diensten tot geloof kwam. En die voorganger wilde in zijn geestelijke hoogmoed toch wel eens weten door welk woord of het was. Dus die sprak hem aan en zei, kunt u nou ook zeggen door welke preek of u tot geloof gekomen bent? En toen zei hij, het was helemaal niet een preek, zei die grote diplomaat. Hij zegt, maar ik ging uw kerk uit en er stond een oude vrouw. En die kwam naar me toe en die zei, houdt u ook zoveel van de Heer Jezus? Hij zegt, heb ik niet van los kunnen komen. Toen heb ik gewogen voor hem. Dat is het hele geheim. Hem liefhebben. Wat heb u met hem? Wat heeft hij met u? Wat hebben jullie met elkaar? In diepe eerbied zeg ik dat. Wat hebben jullie met elkaar? En het middel wat God geeft is het woord. Daarin heeft hij alles verteld wat hij te vertellen heeft. Meer is er niet. Hoe kan God in de eeuwigheid omgaan met iemand die niet eens elke dag dat boek opendeed? En dan zegt, Heer, Heer, u hebt in onze straten gepreekt en wij hebben in uw naam boze geesten uitgedreven. En Jezus zegt, ik ken je werkelijk niet. Wat heb, dat is alles. Als u dat oppakt vandaag, ben ik een dankbaar mens. Als u weinig hebt met Jezus, wat moet u dan straks in de hemel? Tegenwoordig heb je van die moderne advertenties. Dan is Jan overleden en zijn vrouw Annie was al overleden. En dan staat er, Jan is nu gelukkig bij zijn Annie in de hemel. Dan denk ik, alsof het om Annie gaat in de hemel. De meest dwaze dingen worden daarover gezegd. We dansen allemaal in de hemel, we drinken wijn in de hemel. En onze tranen worden allemaal afgedroogd in de hemel. En het gaat allemaal om onszelf. Niet om hem. Waarom, in alle liefde mensen, want ik hou echt oprecht van u. Waarom ben je nou vandaag hier, voor jezelf of voor hem? Ja, een vroom antwoord geven zijn we gewoon klaar mee. Maar nou je hart inkijken. Ging je vandaag voor hem? Of ging je voor jezelf? Daarom lees ik nog even een tekst uit Timotheus. Paulus zegt daarover iets tegen Timotheus. En hij zegt dan, er zullen dagen komen dat. En dat lees ik even met u. 2 Timotheus, want er komt een tijd. 2 Timotheus 4, vers 3. Er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen. Maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens toe tegemoet komen. Tijd zit er wel aardig in hoor. Het moet leuk zijn, het moet spannend zijn, het moet boeiend zijn. Anders is er nog wel weer een andere gemeente die wat meer toeters en bellen heeft waar je naartoe kan. Daarom nog eens die tekst. Er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen. In die andere vertaling staat, omdat hun gehoor verwend is. Ik ga er niet op in. Maar ons oor hoort veel te veel en ons oog ziet veel te veel. Wij leven in een tijd vol speelgoed voor volwassenen, waardoor we zoveel zien en zoveel horen, dat we de gezonde leer niet meer verdragen. Dat is veel te zwaar. En daarom verzamelen we ons leraren bij elkaar, die aan hun verlangens tegemoet komen. En nou zit ik bij mijn boek. Want dit boek gaat niet over onze verlangens, maar dit boek gaat over het verlangen van God. Ik ben blij voor de mensen die een boek gekocht hebben. Daar liggen er nog wat. Je moet het zelf weten hoor. Je moet het zelf weten, maar daar liggen er nog wat. En dat boek heet Het Verlangen van God. Nou, ik ga daar toch een paar dingen over zeggen. Allemaal in verband met het kruis. Een paar voorbeeldjes. Mijn vrouw is een beetje ziek geweest. En in die tijd moest ik of mocht ik winkelen. En mocht ik naar de supermarkt. Dan kom je daar en dan moet je zo'n kar pakken. En dan kan je in die kar alles doen wat je zelf lekker vindt. En dan ga je daarmee naar de kassière. En die haalt alles voor bij die scan. En dan weet je wat je betalen moet. U kent dat allemaal natuurlijk. Ik wacht dat wel eens. Dan sta ik bij zo'n kassière. En dan is zij daar druk mee bezig. En dan is het stil. En dan zeg ik zo ineens tegen haar. Hoe gaat het met je? En dan in de meeste gevallen zonder op te kijken zeggen ze goed. En dan wacht ik weer even. En als ze dan niks volgt, dan zeg ik. En hoe het met mij gaat, interesseert je zeker niet. Dan zeggen ze, oh sorry, hoe gaat het met u? Leuk om uit te proberen, moet u maar eens proberen in de winkel. Ik denk dat het in onze verhouding met God vaak net zo gaat. Wij komen met onze verlangens. We zoeken ook naar predikers die onze verlangens tegemoet komen. Ik ben in mijn agenda een lijstje aan het maken van alle mogelijke onderwerpen die op christelijke samenkomsten genoemd worden. Zo van, je moet zoeken naar jouw identiteit en je moet jezelf accepteren en je moet in balans zijn. En een heleboel, ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar ze gaan allemaal over de mens. Over de belangen en over de verlangens van de mens. Ik denk dat het in onze verhouding met God ook vaak zo is. Als wij bidden. Je bent een jongen en je bidt om een meisje. Heer, mijn verlangen is dat ik een meisje krijg. Je bent een meisje, je zegt, Heer, mijn verlangen is dat ik een jongen krijg. Je gaat op school. Heer, ik verlang er zo naar dat ik dit tentamen mag halen. Wilt u me helpen? Heer, ik verlang er zo naar dat ik het examen straks haal. En dan ben je van school af. Heer, ik verlang zo naar een goede baan. Wilt u me helpen? En dan ga je trouwen, Heer, we verlangen zo naar kinderen. We vragen dat aan u, wilt u ons die geven? En dan wordt er eentje ziek en zegt, Heer, we verlangen er zo naar dat u die zieke geneest. Kortom, allemaal dingen die onze verlangens zijn. En ik denk dat God wel eens zou kunnen zeggen of denken, wat mijn verlangens zijn, interesseert je zeker niet. En als we eerlijk zijn, moeten we in veel gevallen zeggen, nee, het interesseert mij eigenlijk niet. Heb je dan een verlangen, u? Nee, het gaat om, nou ja, u weet dat wel, maar uw verlangen, daar gaat dit boek over. Het verlangen van God. Wat verlangde God nou eigenlijk, toen hij begon om de mens te maken? Wat was zijn passie, zijn droom? Wat wilde hij nou? Want hij is God. Eerst even, wie is God? Ik kan me dat vaak het beste voorstellen als ik 's avonds op een avond buiten sta bij een heldere hemel. Doet u dat wel eens? Ik doe dat graag. En dan weet ik, en hoef je helemaal niks voor te geloven, want dat staat allemaal, dat staat in wetenschapsboekjes opgeschreven. Dan weet ik, boven mij zijn miljarden sterren. En onder mij zijn ook miljarden sterren. En voor mij zijn miljarden sterren. En achter mij zijn miljarden sterren. En links van mij zijn miljarden sterren. En rechts van mij zijn miljarden sterren. En die heeft God allemaal gemaakt. Wie is God? Dat is hem. God heeft miljarden oververhitte zonnen het donkere heelal ingeslingerd. Dat is God. En dat hoefde hij helemaal niet te doen zo. Want de Bijbel zegt, hij sprak en het was er. Die God bedoelen we. Hij gebood en het stond er. Vanmorgen reed ik hier naartoe. En voor mij stond de maan. Een beetje bleek, maar wel helemaal rond al. Nog. En ik keek in mijn spiegel, in mijn autospiegel, en daar stond de zon. Dus in één oogopslag zag ik de maan en de zon in hun glorie. En de aarde die dwarrelt daar een beetje tussen. Met die God hebben wij te maken. God die door Jezus Christus dit alles geschapen heeft. En toen zag God die miljarden sterren. Ik vertel het natuurlijk wat menselijk zo. En toen zocht God er één ster uit. Ik vertel het een beetje menselijk, maar wetenschappelijk is het helemaal verantwoord. Hij zocht er één ster uit, een middelmatige, en die noemde die zon. En in de buurt van de zon zocht God naar een planeet. Niet te dichtbij, want er zou alles verbranden. Niet te ver af, want er zou alles bevriezen. En die vond hij. Planeetje, koekruimeltje in het heelal, meer niet. En die noemde die aarde. En God de Almachtige, de Ontzagwekkende, ging toen de aarde gereed maken, bewoonbaar maken voor mensen. Hij is hij, dus hij licht en er was licht enzovoort. En toen de aarde bewoonbaar was voor mensen, kwam het hoge woord eruit. En dat is het verlangen van God. Toen zei hij, laten wij, en dat zei hij waarschijnlijk tegen zijn zoon, en tegen de Heilige Geest, dat goddelijke driemanschap. Toen zei hij, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. En het dringt niet tot ons door wat hij daarmee bedoelde. Mensen naar Gods even, dat is het doel van God met u, dat is het verlangen van God. Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. Toen maakte hij er twee, Adam en Eva, volwassen mensen, maar geestelijke baby's. Want hij wilde ze gaan maken tot mensen die zijn evenbeeld zijn. Dat was het doel. En daarvoor was nodig een liefdesrelatie. Maar liefde is altijd vrijwillig. God had mensen kunnen maken die niet anders konden dan lief hebben. Maar waren het robots geweest? Had hij niks aan overgehouden? En God zocht naar mensen die vrijwillig hem zouden liefhebben. En daarmee nam hij natuurlijk een enorm risico, want hij gaf ze de keus om nee te zeggen tegen hem. En dat deden ze. Geïnspireerd door de duivel, die zei, je wil als God zijn, moet je eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want dat, God weet ook wat goed en kwaad is. En dan zul je als God zijn. En ze luisteren en ze doen wat hij zegt en zijn daarmee ongehoorzaam aan God. En toen stortte alles in. Toen was alles weg. Kunt u daar een beetje een voorstelling van maken? Dat is heel moeilijk voor ons. Toen was alles weg. Huwelijk ging niet meer, ze schaamden zich voor elkaar, God was er niet meer. Ja, God kwam één keer nog. En toen zei hij, waar ben je? Want ze waren niet te vinden, waar ben je? En toen zei Adam, ja, we hebben ons voor u verborgen, want we hoorden u in de hof. En we zijn bang. Vanaf die tijd hebben wij een God waar we bang voor zijn. God is een bedreiging voor de mens. En toen werden Adam en Eva verdreven ook uit het paradijs. Alles was weg. Oh, probeer je eens voor te stellen wat ze hadden. En probeer je eens voor te stellen wat ze over hadden. En dan krijgen ze twee jongens, Kain en Abel. En die zien natuurlijk aan hun ouders dat het vroeger anders was. En hun ouders vertellen daarover. En die jongens krijgen een geweldig verlangen om dat weer goed te krijgen tussen God en hen. Die relatie moet verzoend worden. En dan komen ze op de gedachte, we gaan daar iets aan doen. We gaan een altaar bouwen. Daar leggen we wat op. En dan gaat de rook naar boven en de geur naar boven. En misschien zal dat God verzoenen. En Kain begint, de oudste, dat is de meest religieuze dus. Die begint en die neemt van de vruchten die hij gekweekt heeft en legt dat op het altaar en het wordt in brand gestoken. En Abel, zijn jongere broer, ziet dat en die bouwt ook een altaar. En die gaat naar zijn kudde en die pakt een lammetje en doodt het. En dan staan er deze indrukwekkende woorden. God sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. En Kain ziet dat en merkt dat en wordt woedend op zijn broer, zodanig zelfs dat hij hem doodslaat. Wat is toch dat verschil tussen Kain en Abel, waardoor God acht slaat op Abel en zijn offer en op Kain en zijn offer geen acht slaat. Nou, de tekst zelf zegt dat niet, maar als je de Bijbel gaat lezen, merk je dat er door de Bijbel een fantastische rode lijn loopt van Kain en van Abel. Kain moet, als je dus verder gaat lezen, Kain moet toch een man geweest zijn die leefde uit de sfeer van ik ga God een offer brengen. Ik geef van de vruchten die ik gekweekt heb en ik geef hem de beste vruchten. En dat zal mij met God verzoenen. En Abel heeft begrepen, verzoening moet van boven komen. Alleen God kan. kan zich met ons verzoenen. Wij kunnen ons niet met God verzoenen. Dat is iets wat van boven moet komen. En daardoor heb je, en in de Bijbel, en door de hele geschiedenis, en in de kerk van vandaag aan de dag, die twee bewegingen. Die ene godsdienst, een godsdienst van de mens uit, en de andere godsdienst die het van God moet hebben. Dat is het kruis. En als we verder gaan in de geschiedenis, dan zien we dat voortdurend. Ik neem even de torenbouw, Arjan noemde het al even, de torenbouw van Babel. En de voet stond op de grond, het fundament stond op de grond. Het was van beneden naar boven. Laten wij stad bouwen, een toren van de top dat in de hemel reikt. Dat is de godsdienst van Kain. En God komt en verstoort het. En Abraham, even naar Abraham, nou, laat ik maar even noemen. Dan begint God met de godsdienst van boven, Abraham. Hij zegt, ga uit je land. Arjan noemde het ook al even, ik ga er ook vlug overheen. Daardoor, uit je familie, uit je vadershuis en ik zal. Ik zal je zegenen. Ik zal je tot zegen stellen. Ik zal je het land geven. Ik zal je nakomelingen geven die niet te tellen zijn. Ik. En dat heeft Abraham moeten leren, heel langzaam. Dat leert hij ook al eigenlijk een beetje als hij daardoor het land verlaat. Want dan gaat hij langs de Eufraat naar boven en de eerste stad waar hij doorheen komt is Babel. En dan ziet hij die half afgebouwde toren. En vraagt hij misschien aan de mensen of misschien kende die het verhaal, wat is dit? En dan zullen ze hem gezegd hebben, ja. Het was een loffelijk streven en we wilden tot de top tot in de hemel zou reiken. Maar op de een of andere manier lijkt het wel alsof God het verstoord heeft. We verstonden elkaar niet meer. En daardoor zijn we ermee gestopt. En Abraham reist verder, maar die toren van Babel is op zijn netvlies gebleven. En in de loop van vele jaren heeft Abraham gezien, er moet niet iets gebouwd worden van beneden naar boven, maar God gaat iets bouwen van boven naar beneden. En dan komt u die prachtige tekst tegen in Hebreeën 11, vers 11, waar staat, Abraham woonde in tenten, want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dat is het nieuwe Jeruzalem wat u op de laatste twee bladzijden van de Bijbel leest. Abraham zag het al. Ik ga in mijn boek over al deze dingen uitgebreid in. Dat is alleen maar een verkooppraatje natuurlijk wat ik houd. Abraham zag dat al. Dat de ware godsdienst niet is een godsdienst van beneden naar boven. Niet ik ga naar de kerk en ik heb me bekeerd en ik lees de Bijbel en ik getuig en ik ben. Nee! God en God alleen. Ik weet niet of ik het vorige keer gevraagd heb, Wannes, maar voor mij is een van de meest kostbare liederen al jarenlang God en God alleen. Ik weet niet of je me ooit nog vraagt, want je zal waarschijnlijk wel denken, die vent wordt oud, die vragen we niet meer. Maar mocht je het toch doen, doe mij dan een genoegen om dat lied eens een keer op te zoeken en met elkaar te zingen. Het is een van de beste liederen die ik ken. God en God alleen. Dat is de ware godsdienst. De ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens. Op voorwaarde dat hij van u mag maken wat hij voor ogen heeft. Zijn evenbeeld. Dat is godsdienst. En Abraham gaat dat leren. God had hem een kind beloofd. Maar het komt niet. Het komt nog niet. En dan is hij 86 en zijn vrouw is 76 en zijn vrouw die geeft het op. En die zegt Abraham, en dat is cultuur, dat gebeurde in die tijd meer. Abraham, we hebben een slavin. Gaan we naar Hagar en verwerk bij haar maar een kind. En dat zal dan het kind zijn wat God ons beloofd heeft. Want God heeft mij niet vergund om te baren. En Abraham luistert en Hagar raakt in verwachting en het kind wordt geboren en krijgt de naam Ismaël. En vanaf die tijd is de vrede weg in het huis van Abraham. Hagar die krijgt ruzie met Sarah en Sarah krijgt ruzie met Hagar. En Hagar wordt weggestuurd en komt uiteindelijk toch weer terug, maar het is nooit meer wat het geweest is. En het allerergste is, God is ze niet meer. Het was 86 was Abraham. toen dit gebeurde. De Bijbel vertelt ons dat pas na 13 jaar God weer verschijnt. Dan is hij 99. Kunt u zich voorstellen wat dat voor Abraham betekend heeft? Alleen de mensen die weten wat het is om met God te wandelen, die weten wat het ook wat het is als je het gevoel hebt dat hij het met jou hebt opgegeven. Anderen kennen dat niet, dat verdriet. Te denken dat God is onverdraaglijk. En Sarah heeft er Abraham gezien 13 jaar lang. En ze heeft het verdriet van zijn gezicht kunnen lezen. En ze weet, het is mijn schuld. Ze heeft het gedaan met een goede bedoeling, om God te helpen. En voor Abraham, want hij leed er zo onder dat hij geen vader was. Maar je kunt soms met een goede bedoeling hele verkeerde dingen doen. En zij komt erachter. En dan na 13 jaar is God daar en die zegt, Abraham, ik citeer even letterlijk, ook weer uit die nieuwe vertaling, Abraham, ik ben God, de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij en leid een onberispelijk leven. En even verder zegt God, Abraham, over een jaar kom ik terug. En dan heeft Sarah een kind. En Abraham lacht. Dat kan niet heel. En Abraham gaat met die boodschap naar huis en zegt, Sarah, God was daar weer. God was er weer. En hij heeft tegen me gezegd, over een jaar kom ik terug en dan heeft Sarah een kind. En ook Sarah lacht. Jij bent 99, ik ben 89, wat wil je dan? De Bijbel zegt ons duidelijk, het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen en bij Abraham ook niet. En dat is nou God. God komt als het bij ons op is. God en God alleen. En na een jaar is hij daar. En ze noemen hem Isaac, dat betekent lachen. Een lachertje. Ja, dat is God. God en God alleen. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens. En dat maakt die Abraham zo duidelijk. En dan is Isaac een jaar of wat, we weten het niet precies. En dan wordt er een feest voor hem georganiseerd. En daar is Ismaël, die zit daarbij. En die kan er natuurlijk slecht tegen dat hij nu niet meer in het middelpunt van de belangstelling staat, maar Isaac. En die begint hem een beetje te jennen, te plagen. En Sarah ziet het en ze zegt, Abraham, zend die slavin met haar zoon weg. Want hij zal niet erven met Isaac, mijn zoon. En Abraham wordt daar boos om. En God komt tussenbij en zegt, Abraham, luister naar Sarah in alles wat ze hier zegt. Want ik zal hem nabij zijn, Ismaël. Maar de erfenis is voor Isaac. Mijn verbond ga ik sluiten met Isaac, omdat het mijn product is. God en God alleen. En dan wordt inderdaad Ismaël en Hagar worden weggezonden. En het gaat om die ene Isaac. Dat is wat God aan Abraham leert. En in mijn boek neem ik niet alleen Abraham, maar neem ik 10 personen bij wie ik datzelfde proces aanwijs. Ik kom niet in de verleiding nu om dat hier ook te doen, want dan gaat de tijd veel te snel. Maar het is het proces wat God met een mens gaat. Ook uit mijn eigen leven. Ik was zo beheerst door mezelf in die eerste jaren. En ik moest van alles en nog wat. Ik moest Bijbel lezen en ik moest bidden en ik moest getuigen en ik moest gehoorzaam zijn. En ik deed dat allemaal. Dat was mijn godsdienst naar God. Totdat ik vastliep, gelukkig maar. Hartstikke vastliep. En het opgaf. En tegen God zei, Heere God, ik geef het op. Ik kan het niet. Het is voor sterke personen, mijn sterk karakter of mijn sterk geloof, maar ik kan het niet. En toen legde God de gedachten in mijn hart. Ik ben blij dat je zo ver bent, Henk. Want ik wist al lang dat je het niet kon. Mag ik het nou voor je doen? Dat is het kruis. En toen heb ik in mijn hoogmoed gezegd, Heere God, als u denkt dat u dat kunt, ga uw gang. Nou, hij kan het. Hij kan het. God en God alleen. En Arjan noemde dat vanmorgen ook al even, van Abraham, dat hij daardoor zo gegrepen is, dat het God is en God alleen, dat als God hem vraagt om zijn zoon te offeren, dan gaat hij. Waarom? Omdat hij weet, alles wat God vraagt, dat geeft hij zelf. Ik kan gaan, want hij zal voorzien. En dat blijkt ook inderdaad met Isaac. Isaac zegt, vader, daar is het hout en daar is vuur, maar waar is nou het lam ten brandoffer? Dan komt dat schitterende woord, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. Dat is het kruis. God zal. Ziet u hem hangen? Want 2000 jaar later gaat daar weer, precies wat Arjan zei, weer een vader en zijn zoon naar een offerplaats. Ze hebben zijn zoon gevangen genomen. Ze hebben hem op een kruis gespijkerd en het kruis overeind gezet. En ze joelen hem uit en ze lachen hem uit en hij lijdt. En de vader staat erbij. De Almachtige. Die met één oogwenk alles had kunnen wegvagen. En hij steekt geen vinger uit. Omdat hij jou zag. En als zijn zoon uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan keert God zich om. Hij keert hem de rug toe, want hij kan niet kijken naar een man die zo vol is van al het vuil van u en mij. Dat was voor Jezus de zwaarste verzoeking in Gethsemane. Jezus heeft zwaarder geleden in Gethsemane dan op Golgotha. Gethsemane stond hij voor de keus. Daar werd hem de beker aangeboden. De gifbeker met u en mijn zonde. Die moest hij drinken. Hij die nooit gezondigd had. Hij die geen zonde gekend had. Drinken. Heer, dat kan ik niet. Neem die beker weg, Heer. God zwijgt. Weer vraagt je het. Heer, neem de beker weg. En God zwijgt weer. En voor de derde keer. En dan aanvaardt hij het. En dan drinkt hij de beker. En vult hij zichzelf met uw en mijn vuil. Omdat hij u zag. Dat is hem. Hij verlangt met uw liefdesrelatie. Is dat nou zo moeilijk? Is dat nou zo moeilijk? Elke dag een druppel in je kruik. Wat is daar dan moeilijk aan? Waarom laat u zich dan zo afleiden? Waarom zegt u dat u geen tijd hebt, terwijl u plenty tijd hebt als u al die dingen wegdoet in uw leven die helemaal niet nodig zijn? Dat is ons heiland. En dat is onze vader, die niet ingreep toen zijn zoon, zijn enige, zijn geliefde, gedood werd. Omdat hij u zag. En omdat hij een plan heeft, zijn verlangen. Want wat wil hij nou met u? Wil hij nou met u, van u mensen maken die weten dat ze gered zijn? Ja, dat is mooi. Maar daar gaat het hem niet om. God heeft gezegd, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. En dat gered zijn is alleen maar, tussen aanhalingstekens, de weg om te komen tot Gods uiteindelijke verlangen. Want als dat kruis in uw leven gaat werken, dan houdt het daarmee niet op. Toen is Jezus opgestaan, toen is hij naar de hemel gegaan. De Bijbel zegt trouwens dat u meeneemt naar de hemel. Daarom staat er ook, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Een christen leeft in twee werelden, met zijn voet op de grond, met zijn hart in de hemel. En het ligt maar net de vraag, waar voel je je nou het meeste thuis? Zo heerlijk hem dat te beoefenen. In de hemel zijn. Als ik vanmorgen simpelweg in mijn auto rijd en ik zie de maan voor me en de zon achter me. Dan ben ik in de hemel. Het Het is zo heerlijk om elke dag een druppeltje in je kruik te zien vallen. Het is zo'n voorrecht om elke dag met hem te mogen omgaan en zijn liefdesbrieven te lezen. En toen hij in de hemel was, heeft hij vol ongeduld daar gewacht op het moment dat de Vader zei, doe maar. Dat was na 10 dagen. En toen stortte hij de belofte uit die de Vader hem gegeven had, de Heilige Geest. Toen ging Jezus persoonlijk door de Heilige Geest in je wonen. Waardoor je een tempel werd van de Heilige Geest. Ik sta aan de deur en ik klop. Iemand de stem hoort de deur, ik zal binnenkomen. En nu bent u, als u hem toegewijd bent, een tempel van Jezus Christus, hij in u. Straks gaan we dat prachtige lied nog even zingen, ik bouw op u. En er zit op een gegeven moment in een couplet deze woorden, gij voert de strijd. Wij denken wel eens, Jezus hangt nu wat achterover in de hemel, want het is volbracht en hij heeft niks meer te doen. Hij heeft een drukker dan ooit, in u en in mij. Om in ons te wonen en in ons zijn kracht te betonen en ons te maken tot geheiligde mensen die een verschrikkelijke afkeer hebben van zondigen. En hij weet dat je daarin mis kan gaan, maar hij weet ook, je voelt je daar niet goed in, je wilt dat goed hebben, waardoor Jezus in je groeit. Dat is Gods aanbod, dat is ook het verlangen van God, want Gods einddoel is zijn evenbeeld. Met minder neemt hij geen genoegen, dat is wat hij wil. En natuurlijk zijn daar vragen over, kan dat in de hemel ook nog doorzetten? Dat zou allemaal heel goed kunnen. Dus dat snap ik allemaal wel, dat soort vragen er zijn, maar het gaat om het principe. Wat zult u zijn als u straks voor zijn aangezicht verschijnt? Dan zal hij u vragen, hoeveel zie ik voor mijn geliefde zoon, Heer? Hoeveel zie ik voor mijn geliefde zoon in jou? En dat hoeft u natuurlijk niet te vragen, want in de hemel worden we allemaal binnenstebuiten gekeerd. Maar dat is waar het God om gaat. God heeft 1 geliefde zoon en God zoekt zonen. Mensen, wij zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dat is Gods verlangen. Laat ons mensen maken die ons evenbeeld zijn. En daar heeft hij een heleboel plannen mee. Dat komt allemaal in die andere hoofdstukken. Laten we allemaal rusten nu. Het gaat om dat ene wezenlijke, het wonder van het kruis. Wat voor ons de weg opende. Waardoor God van ons kan maken wat hij voor ogen heeft. En daarom eindig ik maar even met een voorbeeldje. Wat misschien wel past hier. Ik denk dat ik het hier niet genoemd heb op deze dagen. Misschien wel. Dan is het niet verkeerd om een voorbeeld 2 keer te horen. U kent de naam Michael Angelo uit de 15e eeuw, geloof ik, in Italië. Een fenomeen, onder andere in beeldhouwen. Hij heeft, als u nu naar Rome gaat, ziet u het beeld van David. Het is een beetje aan erosie onderworpen, heb ik in de krant gelezen. Ze moeten er weer wat op gaan doen. Ik heb zo'n heel klein beeldje in mijn tuin staan van David. Dat is zo'n replica daarvan. En allebei, dat komt dat hij zo wankel op zijn benen, allebei zijn benen waren gebroken. En bij ons is er een kringloopwinkel, die zei, Henk, heb jij daar nog wat aan? Ik zei, ja hoor, ik geef er nog graag €5 voor. En ik heb zijn benen hersteld en hij staat nou in mijn tuin. En hij inspireert me steeds. Mannen Gods hart. Na de mislukking met Saul, zegt God, en nu heb ik een man gevonden naar mijn hart. Die al mijn bevelen zal volbrengen. David. David die de psalmen al schreef, die Jezus op het kruis uitsprak. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? David. Hoe kom ik bij David? Michelangelo terug natuurlijk. Hè? Die heeft beelden gemaakt van Mozes. En prachtig, die zijn allemaal nog te bezichtigen. Hij kon ook heel goed dieren maken, met name paarden. En er kwam eens iemand in het atelier van hem. Toen was hij bezig met een heel groot blok marmer van 3-4 meter breed. En die zei tegen hem, meneer Angelo, hoe doet u dat nou toch? U krijgt zo'n geweldig blok marmer bij u in uw atelier. En u zaagt en hakt en beitelt en slijpt en polijst. En na een lange tijd staat er zo'n levensecht paard. Hoe doet u dat? Toen maakte hij een grapje en zei, och, dat is toch niet zo moeilijk. Dat paard zit er gewoon in. Je moet alleen alles weghakken wat niet paard is. Dat is Gods manier van werken met u en met mij. Als u het kruis aanvaardt in uw leven, is de volgende stap van de Heer Jezus dat hij in u gaat wonen. Zoals het paard er gewoon in zit, Jezus is er gewoon in. En Jezus wil gedurende uw leven alles weghakken wat niet Jezus is. Het doet soms pijn, nou, en? Mag het? Mag voor het Allerhoogste in het heelal soms geen pijn doen? God wil alles weghakken in uw leven. Dat is heiliging. Alles wat niet Jezus is. En dan wordt uw leven Jezus. Paulus zegt het letterlijk zo. Het leven is mij Christus. Sterven, zegt u, dat is dienst. Hij zegt, ik word van twee kanten gedrongen. Ik verlang er naar om heen te gaan en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste, zegt hij. Kent u dat? Als je nou heel jong bent, kan ik me voorstellen dat je zegt, nou, mogen we nog even wachten, oké. Maar toch, zijn er ook die wat ouder zijn hier, kent u dat? Verlangen naar om heen te gaan en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste, maar zegt hij, terwijl van jullie denk ik dat ik nog een tijdje blijf, opdat jullie verder mogen komen en je in het geloof mag verblijden, een keertje afkomt van dat geloof wat allemaal bij jou vandaan moet komen, tot het geloof wat bij God vandaan komt. Niet meer die ijver voor God, maar de ijver van God. Niet meer jouw goede werken, maar de werken die God in je werkt. Leven uit zijn genade. Het feit dat Jezus voor u stierf voor uw zonde is natuurlijk een ongelofelijke genade. Maar het is niks vergeleken met wat God je aanbiedt. Even beeld van God. Dat is genade. Daar ben je voor bedoeld. Even iets negatiefs. Wat is de hel? De hel is alleen maar, oh, had ik maar. Want ieder mens weet het. Diep in zijn hart weet ieder mens het. Ook al logent hij dat er een God bestaat. Hij weet het wel. Hij wil zich alleen niet overgeven aan die God. Want dan is hij niet meer zelf de baas. Dat weet hij drommels goed. Daarom zegt hij, God bestaat niet. Dan ben je overal vanaf. Maar ieder mens weet het. God heeft het in het hart van elk mens gelegd, zegt de Bijbel ons. En de hel is, oh God. De hel is op een afstand zijn van God. En wat Jezus zegt, op een afstand zien hoe je daar in het koninkrijk Gods vertoeft met Abraham, Isaac, Jacob en de profeten. En daar dan geen deel aan hebben. Grote afstand, een onoverbrugbare kloof noemt Jezus. Dat is hel. Maar daar eindigen we natuurlijk niet mee. Maar voelt u wat de weerklank, de tegenstelling daarvan is? Dat is, God maakt helemaal geen hel. Ieder mens creëert voor zichzelf een hel. Soms op aarde al, maar zeker daar dan. God had ik maar. Die vijf wijze die vijf dwaze meisjes, die staan daar en ze kloppen aan de deur. Daar had ik maar. Dit heb ik best geweten. En we vonden hun een beetje fanatiek en een beetje overdreven. Dat ze elke dag in hun Bijbel lazen, even minder mag ook wel. Had ik maar. Kruis, einde of begin, einde en natuurlijk begin. Begin van iets wat zo grandioos is dat alleen God dat maar kon uitdenken. Als God een grote God is, heeft hij een groot plan. Geloof me. En daar ben jij een onderdeel van. God heeft een droom. Zijn verlangen. En jij bent een onderdeel van zijn droom. Zullen we een ogenblik stil zijn? Vader, het is toch zo. Even de negatieve kant, vader. Het is toch zo triest hoe mensen dit wegduwen. En hoe ook christenen er niet op ingaan op de manier zoals u dat bedoelt. U liefhebben met je hele hart. En nou de positieve kant, vader, dat is beter. Het is het grandioos. U de schepper van het heelal, miljarden sterren. Daartussen zo'n planeetje, klaargemaakt voor mensen. En toen sprak u het uit. Laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. En toen heb u er een paar opgezet als baby's en die wilden niet. En toen kwam u met het kruis om alles te herstellen. Niet het offer van Kain, maar van Abel. Want u zult zichzelf voorzien van een lam en brandoffer. En dat was Golgotha. En u hebt toegekeken en geen vinger uitgestoken. God nog om toe. En Heiland, u bent niet van het kruis afgekomen, hoewel u dat best gekund had. Dat heb u ook gezegd, ik kan zo 12 legioenen engelen laten komen. U bent niet van het kruis afgekomen. Ze hebben u eraf moeten halen, toen u dood was. En met u mogen we omgaan, elke dag. In die liefdesverhouding met u, wat bent u grandioos. Wat is het fantastisch, heerlijk om u te mogen kennen. O God, wat een genade. U begon. Niet wij hebben u lief gehad, u hebt ons eerst lief gehad. U begon, waarom? Ik kan dat niet op een rijtje krijgen, maar ik verheug me er zo over. O God, we aanbidden u. We danken u voor deze dag. We zouden elke dag wel zo'n dag met elkaar willen hebben in uw nabijheid. Want als u zich erbij voegt, dan gaan onze harten branden, dan wordt het anders. Dan gaan we straks weg, Heer, en u kent de gevaren weer. Dat alles weer, net als bij de vogels in de gelijkenis, wordt weggepikt. Of dat het zo weinig diep wortelt, dat een beetje zon de hele zaak al doet verschroeien. Of dat er zoveel dorens en distels zijn, zoveel zorgen voor de wereld en het bedrog van de rijkdom, dat het er ook niet uitkomt. Maar er zullen hier ook mensen zijn met een goed en een vroom hart, in de goede zin van het woord, die zeggen: Vader, ik wil die korrel in mij, dat wat u bent, u die zelf gezegd hebt, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft u op zichzelf. En u wilde niet op uzelf blijven. Dat is wat de Vader ook al gezegd had in uw prachtige boek. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal voor hem, voor mijn zoon, een hulp maken die bij hem past. Bruidegom en bruid. Hoofd en lichaam. Wijnstok en ranken. U bent dat aan het doen, Vader, en dat is uw zoon ontzettende vreugde, zoals uw zoon gezegd heeft. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Hij heeft zoveel plezier in die wijnstok. En hij kijkt naar die ranken die in hem blijven en vrucht dragen en zegt in de eeuwigheid: heb je die rank wel eens gezien? Vader, zo'n rank willen we zijn. Niet in groot activisme, maar in het blijven in u. U werkt dat wel uit, het komt goed. Dank u, Heer, voor alle mensen die er zijn. Ze zijn u zo kostbaar en u hebt er verdriet van als ze zich zo laten afleiden door onbenulligheden. En u verlangt er zo naar om ze te binden aan uzelf in die liefdesrelatie. En we bidden u, Heer, dat deze middag weer een beetje meegeholpen heeft daaraan. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor het kruis. Ongelooflijk. Ongelooflijk, Vader. Van u. En van u, Heer Jezus. Dat gaat ons zo ver te boven. Dat u al onze zonden in u dronk en daarmee verscheen voor het aangezicht van de Vader die u daardoor afkeurde. Mijn God, mogen we wat meer verstaan van het kruis, het einde en het begin. Dank u wel. Amen.